Griekenland, eeuwige schoonheid. Aflevering 3 van Kunst door de eeuwen heen van Ron Augustus. In de vorige aflevering wandelden we langs de oevers van de Nijl, tussen piramides en tempels die de eeuwigheid uitdagen. Vandaag trekken we noordwaarts over de Middellandse Zee naar het land van zon, marmer en mythe, het oude Griekenland. Het is hier dat kunst niet langer alleen voor de goden werd gemaakt, maar ook voor de mens. Een beschaving waarin schoonheid, maat en harmonie samenvloeien tot een ideaal dat tot op de dag van vandaag ons idee van kunst bepaalt. De Grieken geloofden dat schoonheid niet zomaar iets aangenaams was, maar een weerspiegeling van het goddelijke. Kunst, architectuur en beeldhouwkunst moesten een hogere orde laten zien. De perfecte balans tussen geest en lichaam, tussen verstand en gevoel. Laten we beginnen bij het prille begin, de vroege Griekse periode, rond 900 voor Christus, na het instorten van de Mycense beschaving. Het land bestaat uit kleine stadstaten, poleis, zoals Athene, Sparta en Korinthe. De kunst uit die tijd noemen we geometrisch, en dat is precies wat het is, streng, ritmisch en vol herhaling. De bekendste voorbeelden zijn de vazen uit de Dipylon-periode, genoemd naar een poort in Athene. Zwarte lijnen, meanders en driehoeken versieren de klei. De mensfiguren zijn nog eenvoudig, opgebouwd uit cirkels en rechthoeken, bijna als symbolen. Toch vertellen ze al verhalen over begrafenisrituelen, oorlogen en helden. Rond 700 voor Christus verandert de stijl. Invloeden uit Egypte en het nabije oosten bereiken Griekenland via de handel. De figuren worden levendiger met grotere ogen en bewegelijke houdingen. We noemen dit de oriëntaliserende periode. De Grieken beginnen nieuwsgierig te worden naar de mens zelf. Niet als symbool, maar als individu. En dan, rond 600 voor Christus, breekt de archaïsche periode aan. We zien de eerste monumentale beelden verschijnen, de kauros en de koren. De kauros is een naakte jonge man, symmetrisch, met het ene been iets naar voren, armen langs het lichaam, een glimlach op het gezicht. Die archaïsche glimlach is wereldberoemd, een subtiel teken van leven, van innerlijke rust. De vrouwelijke tegenhanger, de koren, is gekleed in een rijk geplooide jurk. Ze straalt waardigheid en kalmte uit, maar blijft nog wat stijf in houding. Toch is er iets veranderd. De mens wordt niet meer alleen gezien als dienaar van de goden, maar als drager van schoonheid en kracht. Het menselijk lichaam wordt een bron van bewondering, bijna heilig. Dat mensbeeld ontwikkelt zich verder in de klassieke periode, die begint rond 480 voor Christus na de overwinning op de Perzen. Athene beleeft zijn gouden eeuw onder leiding van Pericles. Kunstenaars, filosofen en architecten krijgen ruimte om te creëren, te onderzoeken, te denken. De kunst wordt natuurlijker, evenwichtiger, vol maat en harmonie. Een van de hoogtepunten uit deze tijd is de beeldhouwkunst van Polykleitos. Hij formuleert de canon, een reeks ideale verhoudingen voor het menselijk lichaam. Zijn beroemdste werk, de Doryphoros, de speerdrager, laat zien hoe perfectie eruit ziet. Het lichaam in contrapposto, met één been dat het gewicht draagt, het andere ontspannen, de heup licht gekanteld. Voor het eerst lijkt een beeld te ademen. De Grieken hebben het geheim van beweging in rust gevonden. Ook de architectuur bereikt in deze periode een hoogtepunt. De Griekse tempels zijn niet zomaar gebouwen, maar harmonische systemen. Alles is gebaseerd op maat, ritme en symmetrie. De bekendste is natuurlijk het Parthenon op de Acropolis van Athene, gewijd aan de godin Athena. Het lijkt eenvoudig, maar niets is toevallig. Elke zuil helt licht naar binnen, elke lijn is subtiel gebogen om optische vertekening te voorkomen. De tempel leeft, ademt, is gebouwd volgens de wetten van de natuur zelf. De zuilenorden, Dorisch, Ionisch en Korinthisch, vormen samen de grammatica van de Griekse bouwkunst. De Dorische stijl is krachtig en eenvoudig, met zware zuilen zonder voet. De Ionische is slanker, eleganter, herkenbaar aan de krulvormige voluten. En de Korinthische, die later populair wordt, is wilderig versierd met acanthusbladeren. Samen verbeelden ze drie karakters van de Griekse geest: kracht, balans en verfijning. De schilderkunst van de Grieken is grotendeels verloren gegaan, maar we kennen hun stijl dankzij de talloze vazen die bewaard zijn gebleven. In de zwartfigurige stijl zien we silhouetten op een rode achtergrond. In de roodfigurige stijl is het omgekeerd. Deze techniek gaf kunstenaars meer vrijheid om details en emoties te tonen. Scènes van goden, sporters en mythen vertellen het verhaal van een cultuur die het menselijke en het goddelijke als twee zijden van dezelfde munt zag. In de late klassieke periode, rond 400 voor Christus, komt de mens nog centraler te staan. Beelden van Praxiteles, zoals de Afrodite van Cnidos, tonen niet alleen schoonheid, maar ook zachtheid en emotie. De goden worden menselijk en de mensen bijna goddelijk. Waar de kunst eerst draaide om orde, zoekt ze nu naar gevoel. Het ideale lichaam wordt levend, kwetsbaar, menselijk. Na de dood van Alexander de Grote in 323 voor Christus begint de Hellenistische periode. Griekenland is overwonnen, eerst door het Macedonië van Alexander de Grote, daarna door de Romeinen. Perfectie wordt losgelaten, emotie en beweging zien we ervoor terug. De Griekse cultuur verspreidt zich over een enorm rijk, van Egypte tot India. De kunst verandert opnieuw. Ze wordt expressiever, dynamischer, vol drama en emotie. Neem de Laocoon-groep, drie figuren verstrengeld in slangen, hun gezichten verwrongen van pijn. Of de Nike van Somatraki, de gevleugelde godin van de overwinning uit het Louvre, die met wapperende draperieën op de boeg van een schip lijkt te landen. En natuurlijk de Venus van Milo, het symbool van klassieke schoonheid, die met haar kalme elegantie nog steeds bewondering oproept. De Hellenistische kunst is menselijker dan ooit, vol beweging, theater, licht en schaduw. Ze toont vreugde en verdriet, beweging en verlies. Het is alsof de Grieken met deze beelden de hele menselijke ervaring wilden omvatten. Wat de Griekse kunst zo bijzonder maakt, is dat ze steeds balanceert tussen ideaal en werkelijkheid. Tussen de goddelijke perfectie waarnaar men streefde en de menselijke kwetsbaarheid die men niet kon ontkennen. De Grieken ontdekten dat schoonheid niet in stijfheid ligt, maar in leven. Niet in controle, maar in harmonie. En dat ideaal, dat zoeken naar maat en balans, leeft vandaag nog steeds voort. In onze gebouwen, onze beelden, onze ideeën over wat mooi is. Of het nu een museum in Amsterdam is of een film in Hollywood, de schaduw van de Acropolis ligt er nog altijd overheen. Het oude Griekenland gaf de wereld niet alleen de democratie en de filosofie, maar ook het idee dat kunst de ziel van de mens weerspiegelt. Hun beelden, zuilen en verhoudingen blijven een stille herinnering aan de kracht van harmonie. In de volgende aflevering van Kunst door de eeuwen heen reizen we verder westwaarts naar het hart van het Romeinse Rijk. Daar waar macht en monumenten samenkomen en waar de Griekse idealen een nieuwe, grootse vorm krijgen. Tot dan en onthoud, ware schoonheid is tijdloos, net als de marmeren goden van het oude Griekenland –